Hey, hallo, wat leuk dat je weer luistert. Ik heb vandaag een hele bijzondere podcast voor jou. Ik ben namelijk hierin zelf te gast bij mijn vriend en ondernemer Bas Smeets. Dus die podcast die ga ik met je delen. We praten over spiritualiteit en bewustzijn in ons persoonlijke leven, maar ook hoe dat steeds meer een rol gaat spelen binnen ons bedrijf. En de laatste tijd hebben we echt magische dingen meegemaakt die we heel graag met jou willen delen. Heel veel luisterplezier.
Zo, vandaag een hele bijzondere podcastaflevering. Ik zit hier namelijk met Jorien Houberich. En Jorien die is naast iemand die als ondernemer andere ondernemers helpt met het simpel opschalen van hun bedrijf naar de volgende fase. Ook mijn vriendin en wij wonen samen hier in Bergse Hoek boven Rotterdam. En ja, we dachten we gaan het vandaag samen hebben over bewustzijn en spiritualiteit in ons leven en in je bedrijf. En het is een beetje vreemd, een beetje ongemakkelijk om hier tegenover elkaar te zitten. Maar allereerst, ja, leuk Jorien dat je er weer bent en dat we dit samen gaan opnemen. Laten we gewoon beginnen met kort. Wie ben je en wat doe jij in je bedrijf? Laten we met dat stukje even beginnen.
Ja, dankjewel. Wie ben ik en wat doe ik? Ik ben dus Jorien en je hebt natuurlijk al een korte introductie gegeven. En daarnaast heb ik ook een dochter Romee van 6 jaar oud die om de week bij ons is. En in mijn werkende leven, om het zo maar te noemen, help ik missiegedreven ondernemers om hun bedrijf simpel op te schalen. En zo simpel is het eigenlijk.
Ja, precies. En simpel dan op een manier dat ze natuurlijk en meer verdienen en ook meer vrije tijd voor zichzelf gaan creëren. Hè?
Ja, zeker. Dat is wat ik versta inderdaad onder opschalen. Dus meer verdienen en minder uren werken. En ook vooral doen waarvoor jij, wat de bedoeling is voor jou. Dus vooral zoveel mogelijk werken in jouw zon of genius.
Ja, precies. Nou, weet je, we hadden een tijdje geleden hebben we een podcast opgenomen, ook samen. Die was voor jouw podcast. En dat was wel de podcast waar de meeste reacties op kwamen. Dus altijd heel grappig, hè? De dingen die persoonlijke verhalen vertellen, de echtheid, de diepgang, het kijkje achter de schermen in het privéleven. Dat is waar de meeste mensen echt op aangaan. Dus daarom vind ik het zo leuk om dit ook te doen en het over dingen te hebben die ik normaal zelf ook eigenlijk niet deel of die ik spannend vind om te delen.
Ja. Ja, want jij hebt het al een paar weken tegen mij over, ik wil die podcast met je opnemen en dan gaan we het hebben over dit en dat en al die gekke dingen die er zijn gebeurd de afgelopen tijd. Dus ik ben heel benieuwd welke vragen jij mij gaat stellen waar je het over wil hebben.
Ja, ik ook. Dit is zo'n podcast die dus niet gepland is, hè? Die we gewoon spontaan opnemen. Maar meestal zullen we zien dat er de meest interessante dingen naar boven komen, de meest interessante gesprekken plaatsvinden. Het is waar ik het over wil hebben. Ik zei het eerder al, een stukje bewustzijn en ook een stukje spiritualiteit in je bedrijf. En dat is iets wat de laatste tijd bij ons allebei natuurlijk heel sterk naar voren komt. Dat het wel lijkt alsof het bedrijf dat we runnen of waar we aan meewerken, dat het een soort van geleid wordt. En dat er allemaal synchroniciteiten naar boven komen, allemaal dingen binnenkomen. En die, waar we soms van denken, wat gebeurt hier allemaal? Maar dat het wel allemaal lijkt te kloppen. Maar laten we eerst even teruggaan naar het verleden. Want ik was niet altijd zo open voor dit soort dingen. Voor bewustzijn, voor spiritualiteit. En jij volgens mij ook niet. Hè? Hoe was jij 5 jaar geleden? Hoe stond jij hierin?
Ja, hele goede vraag. Ik stond er zeker wel voor open. En ik was heel nieuwsgierig. Jij zegt 5 jaar geleden. Ik ben nu 34 jaar. En ik moest gelijk denken toen jij begon te vertellen van hoe stond ik hier een aantal jaar geleden in, dat ik toen ik 25 jaar was op Bali ben geweest. Ik heb daar toen een reis gemaakt van 3 maanden lang, of in ieder geval door Zuidoost-Azië en Bali was daar één bestemming van. En toen ben ik bij een handlezer geweest, omdat ik er dus heel erg voor open stond en nieuwsgierig naar was. En eigenlijk diep van binnen voelde van, ik weet dat er meer is wat wij niet zien. En ik was gewoon heel nieuwsgierig naar, ja, wat zo'n handlezer, wat die nou zou delen als ik daar zou gaan zitten en helemaal niks over mezelf zou vertellen. En wat deze meneer met mij heeft gedeeld is zo was zo kloppend. Maar ook de voorspellingen die hij heeft gedaan naar de toekomst. Ik weet niet of ik het echt voorspellingen moet noemen, want het is meer een soort potentie die hij deelt, wat er voor je ligt. En we hebben als mensen natuurlijk altijd nog de vrije wil. We mogen zelf beslissen welke keuzes we maken en welke pad we bewandelen. Maar er is heel veel daarvan uitgekomen. En dus als ik terugkijk van hoe lang ben ik daar al mee bezig, toch al wel langere tijd. Al ben ik destijds naast het gaan naar die handlezer niet echt actief ermee bezig geweest. Maar ik heb daar wel vaak naar teruggeluisterd en teruggerefereerd. Elke keer dat ik dacht, potverdorie, dit is gewoon waar wat hij zegt. Wat steeds meer mijn nieuwsgierigheid wekte en mij steeds meer opende om meer naar dat soort dingen te gaan kijken.
Ja, kun je eens een voorbeeld geven van wat hij toen gezegd heeft, wat uitgekomen is?
Ja, er was iets wat mij tegelijk te binnen schoot. En destijds nam ik het ook wel met een korreltje zout, omdat hij dingen deelde waarvan ik dacht, wil ik dit wel weten of wil ik dat wel geloven? En daar is iedere, moet ik dat zeggen, medium of handlezer, of hoe je het ook wil noemen, is er anders in. De een die deelt echt alleen de positieve potentie, de ander die is bloedeerlijk wat hij voelt of weet. En één ding is dat hij tegen mij zei, je zult 3 of 4 grote liefdes hebben in jouw leven. Oh ja, dat is ook wel heel eerlijk naar jou. Ik weet niet eens of ik dit al eens tegen jou heb gezegd.
Jawel, dat heb je wel een keer verteld.
Oké. En toen ging hij dus vragen, met welke liefde ben je nu? En toen ging ik tellen en toen kwam ik op nummer 2 destijds. Destijds was ik ook in een relatie met mijn vorige vriend. En hij zei, he's a really good man and you can have kids with him if you want. But if you want to have kids with your real love, you should wait for the 3rd one. En ik heb dus ook een dochter gekregen met mijn vriend destijds. Omdat dat zo heeft moeten zijn. Omdat ik dat wilde. Omdat het verlangerde was. En nou ja, het mocht gebeuren. En ik zou ook echt niet anders willen. Maar hij heeft mij toen wel gezegd dat wij dus niet bij elkaar zouden blijven. Ondanks dat we de mogelijkheid hadden om kinderen te krijgen.
Wauw. Apart, hè? En... Ja, goed, ik ken het verhaal natuurlijk, hè? Ik weet niet of je erover wilt delen, maar wat dacht je zelf op zo'n moment van, wat is dit? Of...
Ja, nou, ik ging het ook wel zo benaderen van, ik had ook nog wel een vriendje daarvoor gehad, dus misschien is dan degene waar ik toen mee was, Wessel, dan wel mijn nummer 3. En zo ben ik hem gaan leven. Want ik was toen vol in die relatie en als ik dat niet had gevoeld, waarom was ik dan doorgegaan en hebben we dan überhaupt een kind samen gekregen, want dat is wel een bewuste keuze geweest. Dus ik heb hem toen gewoon anders benaderd van, er zat nog een vriendje voor toen ik 16 was, dan is dit nummer 3. Maar als ik nu terugkijk, was dat vriendje van 16 niet een echte liefde, want dat was meer gewoon zo'n korte verkering, zo'n korte fling, zeg maar. Dus als ik er nu zo op terugkijk, dan denk ik echt van, wauw, wat bijzonder dat... Dat er dus een bepaalde pad al voor je vast ligt of een bepaalde potentie is. Het geeft voor mij gewoon heel veel bevestiging dat er al heel veel voor ons is uitgestippeld.
Ja, en mooi dat ik nummer 3 mag zijn natuurlijk. Superleuk. Ja, wat je zegt, hè. En om daar even naar mezelf terug te komen. Als ik mezelf kijk hoe het bij mij in het verleden was. Ik was altijd wel getriggerd ook door dit soort dingen. Mijn moeder die had allemaal boeken vroeger in de boekenkast staan. Over cursus in wonderen. En weet ik wat allemaal van die Wayne Dyer. Hè, die vroeger helemaal in die spirituele was. Dus ik vond dat allemaal heel intrigerend. Maar het heeft best lang geduurd voordat ik er echt voor open stond. Maar voor de mensen die ook mijn verhaal kennen. Ja, het begon bij mij pas een beetje die openheid naar spiritualiteit. Toen ik heel erg in de zoektocht zat naar mezelf. Omdat ik gewoon met mezelf zo in de knoop zat. Ik kreeg lichamelijke klachten. Ook door mijn werk. En als je vaak als je klachten krijgt, als je een negatieve spiraal zit, dan ga je natuurlijk zoeken naar oplossingen. En dan ga je overal kijken. Je wil gewoon ergens van af. Ik kreeg angsten en ik ging overal zoeken naar oplossingen. En dan kom je natuurlijk ook op het spirituele pad. Dan ga je ook daar kijken. Hey, is dit iets wat mij kan helpen? En wat ik zelf in die zoektocht gemerkt heb, en misschien is dat ook wel een leuk thema, is dat je er ook heel erg in kunt doordraven. Dat er zoveel verschillende stromingen van spiritualiteit zijn. Zoveel dingen. En joh, bij sommige dingen heb je zoiets van, wat is dit nou weer een hemelsnaam? Doe eens normaal. En andere dingen die resoneren wel weer. En dat het ook een hele grote weerwar van mogelijkheden is, waar iedereen zijn eigen waarheid in creëert en zijn eigen ding weer creëert waar hij of zij in gelooft en wat waar is en wat niet. Dat je ja, op een gegeven moment ook niet meer weet van waar moet ik nou naar luisteren? Wat is nou waar en niet waar? Hoe heb jij dat ervaren als je zo kijkt naar die hele spirituele wereld?
Ja, hele goede vraag. Ik ben dan ook wel heel nieuwsgierig wat een voorbeeld dan voor jou is, waarvan je zegt van oké, hier heb ik dan helemaal niks mee. Hoe heb ik dat ervaren? Door, denk ik, naar mijn... Ik heb altijd wel een heel sterk innerlijk weten gehad. En een... best wel heldere intuïtie voor de mensen waar ik op aanga. En ook de mensen waar ik eigenlijk niet op aanga. En hoe meer ik daarnaar luister, hoe meer ik dus ook weet wat voor mij het juiste is. En daardoor heb ik niet zo heel veel ervaring met, moet ik dat zeggen, spirituele goeroes of hoe je het ook wil noemen, waarvan ik denk van, oh, daar heb ik helemaal niks mee.
Ja.
Omdat ik iets heel erg kan kiezen wat op dat moment bij me past. En als het het niet is, dan besteed ik er ook geen aandacht aan. Dat is voor mij gewoon heel vanzelfsprekend of zo. Ik heb dat nooit aangetrokken of gekozen, omdat ik heel zuiver kan kiezen wat wel of niet bij me past. Of dat nou gaat over teamleden of een stukje wat ik wil leren. Het eerste grote ding wat ik heb gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustzijnsgroei, is het echte grote. Dat was begin 2020 dat ik naar dat retreat ging van Path of Love, waar jij natuurlijk ook bent geweest. En dat was gelijk een schot in de roos. Dat was gelijk ongelooflijk goede begeleiding, ervaring. Die combineert heel erg ook het wetenschappelijke.
Klopt.
Heel veel kennis, ervaring, opleidingen, coaching, noem maar op. Maar ook met een stukje het spirituele, hetgene wat we zeg maar niet direct zien. En dat is zo ontzettend goed. Ja, jij kunt het beamen. Mm. Dus daar heb ik ook al gelijk wel een goede keuze gemaakt. Dus ik weet dat heel goed van me weg te houden. Ik heb daar eigenlijk niet heel veel moeite mee om in die wereld om in te gaan op jouw vraag, zeg maar. Voor mij gaat het allemaal wel vanzelfsprekend. Maar hoe is dat dan voor jou?
Ja, dit is heel mooi om te horen. Want jij hebt dus een hele mooie... Je hebt die kwaliteit of dat talent om gewoon bewuste keuzes te maken voor jezelf. Om te voelen van dit past wel bij mij, dit past niet bij mij. En dat betekent voor mij, weet je, dat je best wel in je kracht staat. En goed kunt afwegen en echt goed kunt voelen wat past bij mij, wat niet. Ik had dat niet. En ik denk dat veel mensen dat niet hebben. En ik weet niet of het te maken heeft met ook eigen onzekerheid, vertrouwen op jezelf, op je eigen instinct vertrouwen, hè? En je eigen autoriteit, hoe je keuzes maakt. Maar ik had dat niet. Ik was heel erg zoekende naar dingen buiten mijzelf. Ik wilde gewoon een oplossing voor mijn kwaadjes, voor mijn klachten, voor waar ik mee zat. Dus ik onderzocht alles, weet je. Je had dan van engelengenezers tot en met de kaartenleggers, tot de zenmeditatie, de plantenmedicijnen. Noem het maar allemaal op, hè. De reiki, de alle soorten dingen. En op een gegeven moment, als dingen te mooi lijken om waar te zijn, dan is het vaak zo, merkte ik. Hè? Je had heel veel van die spirituele healers of genezers, die beloven je van alles. En allemaal overtuigd van hun eigen waarheid. En dat is waar ik nu veel later zo toch wel zo'n moeite mee heb. Dat er zoveel in die hele spirituele wereld is van, mijn waarheid is de waarheid. En ik voel dit en ik weet dit en zo is het. Want ik krijg dit door en ik zie dit en ik zie dat. En mensen... En dat is weer een vorm van, denk ik dat mensen heel erg, weet ik niet, hoe moet ik het zeggen? Dat is weer hun ego volgens mij, hè? Van ik heb de waarheid en ik ben spiritueler dan anderen en ik weet hoe het is en anderen zijn niet goed. En dat is zo'n grote valkuil die je terug ziet komen in die hele spirituele wereld, denk ik. En daardoor is het zo belangrijk dat mensen ja, denk ik, leren in hun eigen persoonlijke leiderschap te gaan staan en zelf voor zichzelf te voelen, hey, wat is mijn waarheid? Niet de oplossing buiten jezelf zoeken en wat anderen allemaal hebben, maar gewoon naar binnen gaan en dat pad bewandelen. En dat is natuurlijk ook op die retreat gedaan. We hadden net over Path of Love. Dat is een hele mooie zevendaagse zelfontwikkelingsretreat waar jij toen geweest bent. En we hebben het al vaker over gehad. En ik ben dit jaar geweest. Ook een week op Lesbos, op Griekenland. En ja, dat was zo'n mooi voorbeeld van die mooie combinatie van ik noem het maar even, down-to-earth spiritualiteit, maar ook gewoon schaduwwerk, psychologie en echt gewoon bij jezelf zijn en je emoties doorvoelen en bewust worden van wat je hebt meegemaakt, je trauma en wat er allemaal in je systeem is opgeslagen. En dat er eindelijk is allemaal te mogen ervaren en dat er te laten zijn. Hè? Dat geeft zo'n bevrijding om dat te doen. Dus het was ook heel mooi om die ervaring met jou te delen achteraf. Hè? Dat we allebei dat gedaan hebben.
Ja, dus, zeker. Dat kan je ook alleen begrijpen als je het allebei hebt gedaan. Ik weet nog ook toen ik daar van thuis kwam, dat de connectie met de mensen die daar ook waren geweest echt nog wel een tijd was. En nog steeds wel met sommige mensen. Nou, is nu na een aantal jaar wel minder geworden. Maar dat ik het toen ook echt nodig had om te connecten met mensen die het ook hadden gedaan. Omdat je dan alleen begrijpt wat het inhoudt. Want even los van de methodes die zij daar gebruiken en dat een mooie combinatie is en dat daar al meer dan 40 jaar ervaring rondloopt, is het ook omdat die week helemaal intern is, waarbij je dus geen toegang hebt tot je telefoon en helemaal bent afgesloten van prikkels van de buitenwereld, heb je die tijd om ook echt, zeg maar, die stilte te gaan ervaren en die diepe verbinding met jezelf. En dat is wat het zo anders maakt dan dat je een losse sessie hier doet of een losse sessie daar of een coaching traject, wat ook heel waardevol kan zijn. Maar die week echt intern, dat is echt intens. Dat is de real experience.
Klopt. Ik heb het daar echt moeilijk gehad met die volledige afzondering en wekenlang ook niet praten, behalve de sessies met de andere deelnemers, geen telefoon. En zo dicht bij jezelf zijn. Maar ik heb ook die week zoveel helderheid gekregen en zoveel geleerd over mijzelf, maar dat niet alleen, ook over mijn bedrijf en wat er echt toe doet. En dat was voor mij ook weer een bevestiging dat de echte antwoorden vaak vanuit stilte komen en niet vanuit ons hoofd, hè. Van nature ben ik best wel een hoofdmens. Ik wil altijd alles begrijpen en heel veel kennis opdoen in mijn leven. En ook als ik kijk naar mijn bedrijf, dan had ik altijd het gevoel dat ik moet een grote visie neerzetten. Dat is waar ik naartoe wil. En grote plannen maken en echt heel erg met mijn hoofd daarmee bezig zijn, hoe ik dat voor elkaar ging krijgen. En in die beginjaren vooral heb ik mezelf van heel veel onder druk gezet ook. Ik moet dit gaan doen, ik moet het voor elkaar krijgen. En die vraag hoe dan, hield me heel erg bezig in mijn hoofd. En dan ga je weer zoeken naar oplossingen, naar de juiste manieren of teamleden of de juiste marketingstrategieën, de juiste producten die je wil lanceren. Heel erg vanuit dat hoofd. En op wilskracht eigenlijk. Dingen proberen voor elkaar te krijgen. En ja, ik merkte dat dingen lukte wel vaak, maar het flowde gewoon niet lekker. Het voelde soms alsof ik toch weer in een baan zat en niet die vrijheid had die ik als ondernemer wilde hebben. En nu komen er gewoon ervaringen op mijn pad en bij jou ook, en daar gaan we het straks over hebben, denk ik, van dat het ook anders kan. Maar hoe heb jij dat ervaren? Heb je dat ook vroeger zo gehad van, joh, ik heb het beeld van, zo moet het zijn, heel rigide. En met mijn hoofd moet ik precies weten hoe ik dat ga neerzetten en hoe ik dat ga doen. En dit zijn de stappen. Kun je daar wat over vertellen vanuit jouw ervaring?
Ja, zeker. Zeker. Toen ik op een gegeven moment besloot om echt voor mijn eigen bedrijf te gaan met een eigen aanbod. Daarvoor zat ik in een ZZP-opdracht en heb ik corporate startups gebouwd. En daarvoor heb ik ook een eigen startup gehad. Dus ik kende het spelletje wel van ondernemen en een product bouwen wat je klanten willen. Maar toen ik ervoor koos om meer in de coachrol te stappen, coach-strategerol, toen ben ik heel erg gaan kijken naar wat andere business coaches zeiden. En ging ik ook heel erg aan op de boodschap van... wil je snel naar 10, 20k maanden per maand, dan ga ik je helpen.
Ja.
En weet je, ik geloof nog steeds heel erg in dat je dat mag nastreven en in dat stukje overvloed, dat dat er voor, zeg maar, voor iedereen is, maar wel vanuit de juiste intentie.
Juist.
Bij mij was de intentie toen van, ik moet dat zo snel mogelijk bereiken om daarmee te laten zien dat ik het kan. En daar zat ook nog een stukje, ja, prestatiedrang onder of gezien willen worden. Een stukje wat ik misschien vroeger niet heb gehad. En ik ben daar best wel een tijd, heb ik dat achterna gezeten. En dan was ik al die business coaches aan het volgen. En dan deed ik programma's. En er zijn ook veel coaches die dus een bepaalde methode hebben die voor hun werkt. En waar zij zelf al heel succesvol mee zijn geworden. En dat is echt geweldig. En die gaan dat dan leren aan, ja, aan de coachees.
Ja.
En ik heb dat ook gedaan. En dat heeft me heel veel mooie ervaringen gebracht. En heel veel een mooie rugzak, zeg maar, mijn rugzak met tools, die is weer uitgebreid.
Juist.
Alleen, ik ben er wel achter gekomen dat dat niet voor mij de methode is. Omdat die dus gedaan was vanuit de gedachte van, ik denk dat het zo moet, want het werkt zo voor haar of voor hem, dus dan ga ik het ook zo doen.
Juist.
Maar dat is niet mijn methode, omdat dat niet past bij wie ik ben en bij wat mijn blauwdruk is.
Ja.
En dat stuk, dat heb ik nu. Dus ja, ik heb dat ook absoluut nagejaagd en allemaal geprobeerd. Ik heb ook die funnel gehad met advertenties en noem maar op. En voor, luister, voor velen kan die gewoon werken. Alleen op dit moment is dat voor mij niet de manier. En ik zeg op dit moment, want het kan in de toekomst wel weer komen. Maar ik heb wel geleerd dat ik veel meer mag vertrouwen op wat er in mij zit. En de rugzak die ik al heb. En luisteren naar die innerlijke, ja, manier van beslissen. En dat dan gaan tot uiting gaan brengen. En sinds ik dat doe, en ik eigenlijk ook meer in de overgave ben en mijn bedrijf laat ontstaan, komen de kansen op mijn pad en stroomt het ook gelijk. Om een voorbeeld te noemen, ik ben onlangs gestart samen met Marlieke Bijaard. En zij is eigenlijk een medium. Zij heeft een heel sterk lijntje met boven, maar ze is ook ontzettend down to earth en praktisch. En ik werk ook met haar binnen Team Chiflor. En ja, wij zaten dus aan tafel voor bij Chiflor samen met Jessie. En daar ontstond iets. Want zij kreeg eigenlijk gewoon van alles door wat wij mochten gaan doen. En ik wist heel erg de juiste vragen te stellen, waardoor wij binnen no time ja, een soort reading deden en een compleet plan hadden klaar liggen, waar we de komende maanden mee aan de slag konden gaan. Want Chiflor zat destijds en nog steeds ook in een hele grote verandering en transitie. En dat is ontstaan. En we hebben de afgelopen maanden gezien dat dat gewoon helemaal zo heeft moeten lopen. En elke keer als we toch een iets andere richting op wilden, ging het toch weer anders. En dachten we ineens, hé, maar dat was inderdaad wat zij toen al had doorgekregen. En hieruit is dus een nieuw, ja, product ontstaan of een nieuw aanbod. Want Marlieke en ik vinden dit heel tof om te doen en vinden dit super waardevol voor ondernemers. En daar is nu onze business reading uit ontstaan, wat wij samen doen. En waarom stroomt dat nou? Ik heb het 1 keer gepromoot en ik had 3 plekken opengezet en die zijn nu al weg, eigenlijk binnen 1 week.
Wauw. Ja, gewoon dat je naar je intuïtie, je gevoel luistert. En het ontstaat, ja, het ontstaat gewoon, hè?
Precies.
Ja, en dit is zo fantastisch om mee te maken, want ik zie het natuurlijk gebeuren en hoe enthousiast jij dan erover bent als je komt van, kijk, er heeft weer iemand geboekt en wauw, het gaat gewoon vanzelf. En ja, ik wil even een klein stukje terug naar het begin. We hadden het natuurlijk over, hè, die dingen vanuit je hoofd doen en die standaard methode om je bedrijf te bouwen, zoals vaak door business coaches geleerd wordt. Ik heb dat natuurlijk ook gedaan. Hè? Ik heb zoveel business coaches gehad en zoveel geleerd over het opstarten van je bedrijf. En ook ik heb daar heel veel aan gehad. Want ik denk wel in die beginfase, als je niet weet, geen houvast hebt, geen idee waar te beginnen, dan zijn dat goede dingen. Want je leert gewoon heel veel over ondernemerschap. Hè? Je doelgroep creëren, een bedrijfconcept valideren, je positioneren, al dat soort dingetjes. wat een supergoede basis is. En ik leer dat natuurlijk ook nog steeds mensen. Maar er zijn twee dingen. Aan de ene kant geloof ik heel erg dat heel veel mensen het verkeerde bedrijf bouwen. Dat ze namelijk een bedrijf bouwen dat niet past bij wie ze werkelijk zijn en wat ze echt willen. Maar dat ze een bedrijf bouwen dat past bij wie ze graag willen dat de omgeving denkt dat ze zouden zijn. Dus bij een andere persoon. En dat ze niet vanuit de juiste intentie doen. En dat is vaak een struggle. Daar gaan ze in struggelen, omdat het niet echt bij hun past. Bij wie ze werkelijk zijn en een echte missie en een echte boodschap. En vaak zit ik vanuit angst en onzekerheid. Dus je bedrijf, geloof ik, moet heel erg passen bij jezelf. Bij wie jij bent, waar jij voor staat. En ten tweede, een combinatie van natuurlijk de... Kijk, er zijn... Ondernemen is een vak. En er is heel veel theorie, er zijn heel veel methoden om je bedrijf op te zetten. En ik denk dat er heel veel goeds in zit. Maar ik denk hoe verder je komt, hoe meer je mag vertrouwen op jezelf en je eigen intuïtie. Dat zo'n basis heel goed is om iets van de grond te krijgen. Maar om iets te groeien en te schalen, dat je veel meer mag gaan kijken naar je eigen intuïtie en je eigen gevoel. En gaan vertrouwen op jezelf. En je team, hè, in plaats van wat anderen zeggen of wat andere business coaches, mentoren allemaal zeggen of wat andere ondernemers gedaan hebben. En dat is bij mij zo, dat is iets wat ik ook aan het doorvoeren ben bij onze trajecten, bij Maak Je Impact, dat we veel meer kijken vanuit de persoon en veel meer dat gevoel intuïtie gaan aanspreken in het bouwen van een bedrijf. Maar ja, het is natuurlijk vooral ook wat ik zelf meemaak in mijn transitie nu. We hadden het net over die business channeling, hè, die Malike gedaan had. En die had ze ook voor jou gedaan. Hè, met, als test heeft ze het ook voor mij gedaan. Hè. Jullie zaten met dat idee te spelen van zo'n business channeling. Wat zijn mensen daar? Kunnen we dat ook voor anderen doen? Dus we hebben hier een testsessie gehad waar ik tegenover Malike zat. En Malike de... Ja, hoe noem je dat? Ja, de spirit van mijn bedrijf of zo. Ik weet het niet. Ging channelen. En er kwam dus van alles door over Maak Je Impact. Over onze richting en doelgroep. En ik zat echt met open mond hier aan tafel. Aan deze tafel waar we nu ook zitten. En ik had iets van aan de ene kant, wauw. Aan de andere kant wist ik ook niet wat ik moest geloven. Dat ik dacht van, ja, wat is dit nou? Wat is dit nou echt? Of niet? En... wat moet ik hiermee? Maar wat er gebeurde, ik zal het verhaal maar even vertellen, dat zij dus aangaf, joh, de doelgroep van Maak Jouw Impact, de mensen die jullie nu als klant hebben, passen eigenlijk niet bij waar je bedrijf voor staat. Of niet genoeg, Maak Jouw Impact. En ja, als ik heel eerlijk ben, dat klopt wel een beetje, omdat er van onze klantenbasis, er zijn zeker mensen die echt impact maken, die grootse dingen doen. Maar het grootste deel van onze klanten houdt zichzelf heel klein en zijn nog niet echt de mensen die echt die impact gaan maken. Dus dat klopte al wel. En ze zei ook dat onze doelgroep steeds meer vrouwen zouden gaan worden. En ik had iets van, wat? Vrouwen? Hoe dan? Waarom dan? Maar dan wel vrouwen in een hogere functie, in een leidinggevende functie. Het typische mantelpak-syndroom. Vrouwen die misschien bij in grote bedrijven werken, waar ze eigenlijk zich niet meer op hun plek voelen. Denk aan een Shell of een groot farmaceutisch bedrijf, waar ze eigenlijk van voelen. Ik schaam me bijna een beetje dat ik hier nog werk. Dat die voelen van binnen dat er veel meer in hun zit. En dat ze iets willen delen. Dat ze iets te brengen hebben. Dat ze invloed hebben. Ze willen meer vanuit hun vrouwelijkheid gaan iets gaan brengen. En willen graag dat voor zichzelf gaan doen. Maar zitten heel erg vast in dat, ja, in die gouden kooi natuurlijk. Hè? In het mooie plaatje. In het mooie verhaal van, ik heb een super functie. Ik heb een topbaan. Hoe kom ik hier nou helemaal ooit uit? Dus dat is een heel groot stuk zelfonderzoek ook. En zelfacceptatie. Nou, het eerste wat ik dacht, ze deelden nog veel meer hierover ook, over onze branding en dat soort dingen. Maar het eerste wat ik dacht van, dat weet ik niet. Want ik ben net bezig met een nieuw product aan het maken. En dat is niet per se gericht op deze doelgroep. Dus ik dacht, oh my god, kortsluiting in mijn hoofd, weet je. En ik kon het natuurlijk ook naast me neerleggen. Ik kon natuurlijk ook prima zeggen van, ik doe hier niks mee. Maar ja, ik dacht van, ik heb al genoeg gekke dingen in mijn leven gezien en ook bij jullie hoe dat gaat. Dus ik heb diezelfde avond heb ik gewoon een mail uitgestuurd naar mijn hele mailinglijst, naar 18.000 mensen. Met, ik zoek een paar powervrouwen. mensen, en dan heb ik het profiel in die mail gezet. Ik zoek powervrouwen die hun eigen bedrijf willen starten binnen 6 maanden. Ik heb het hele profiel erin gezet, weet je, een beetje dat high-end, high potential. Hè, niet vrouwen die in een slachtofferrol zitten, maar echt die top vrouwen die ook eigenlijk alles prima voor elkaar hebben in het leven. Maar die gewoon dat gevoel missen en die meer in hun vrouwelijkheid willen stappen. En die vanuit hun kracht iets willen gaan neerzetten. Nou, ik denk, ik zie het wel. Als er iemand erop reageert, dan moet het zo zijn. Dan gaan we wel een traject hiervan maken. Reageert er niemand, ook prima. Nou, binnen een dag hadden we volgens mij 33 reacties van ingevulde formulieren.
Wauw.
Ja, toen dacht ik van, oh shit. Toen heb ik Astrid gebeld. Astrid is onze teamleider. En dat is zo'n powervrouw die echt vanuit het bedrijfsleven komt. En die nu een heel fantastisch mooi bedrijf voor zichzelf gebouwd heeft. Een eigen opleidingsinstituut heeft. En ik zei, Astrid, volgens mij moeten we dit samen oppakken. Ze zei, ja. Het wordt helemaal warm. Ja, zo gaat dat. En dus nu hebben we hebben de eerste twee hebben we... Ik ben nu die mensen aan het nabellen. De eerste twee hebben we erin, hebben we het verkocht. Het traject, dan 6 maanden traject, ook voor een hoge prijs. Maar dit is zo'n voorbeeld van... er komt iets binnen. En je daardoor laten leiden. Ook al voelt het vreemd of ongemakkelijk. En ja, omdat we al zoveel dingen gezien hebben... ook hier in huis, denk ik, bij ons... wat er hier allemaal voor gekke dingen gebeuren... zijn we meer van het, joh... Let's try. En we zien wel, als het de bedoeling is, dan gaat het stromen. Is het niet de bedoeling? Ook prima. Dat stroomt het niet. Gek verhaal, hè?
Ja, het is echt een fantastisch verhaal. Maar kan jij nou ook zeggen dat dit echt moeitelozer is gegaan... als je het vergelijkt met de dingen die je daarvoor hebt gecreëerd of geïnitieerd?
Ja, dit was volledig moeiteloos. Dit was 1 mail. Ik heb 1 mail uitgestuurd en we hebben het volgens mij... 1 keer op social media gedeeld. En Astrid heeft 1 keer op social media gedeeld, de oproep. En that's it.
En dat is hetzelfde met die business readings die wij nu aan het verkopen zijn. Het gaat ook moeiteloos.
Ja.
En dat is dus pas als je ook een stukje, als ik dan voor mezelf spreek... als je een stukje in die overgave kunt en loslaat van... het moet op een bepaalde manier of die forcerende energie... dan is er pas ruimte dat dat kan ontstaan en ook op je pad kan komen... Daar geloof ik ook heel erg in. Dus het is ook echt een mindset shift.
Het is een hele grote mindset shift. Want ja, hoeveel mensen zouden niet zeggen... ach joh, wat een onzin. Of sluiten zich hiervoor af. Of durven niet ook. Omdat ze misschien bang zijn dat voor wat er kan gebeuren. Of bang zijn voor wat er goed kan gaan ook. Hè? We zitten in zo'n hoofdmaatschappij dat we alles willen begrijpen waarom dingen gebeuren. Ja, waarom is dat dan? En wat doet dit dan? En wat als ik dit doe? Wat gebeurt er dan? En wat is het resultaat? En hoe is het wel veilig? Heb ik wel zekerheid? En ja, dat hoofd dettert natuurlijk de hele dag alleen maar door. Maar daardoor is er geen ruimte. Hè? Die boodschappen of die intuïtie die komt pas als dat hoofd eens een keer gaat rusten.
Precies, en dan is er ook ruimte. Dan gaat het niet meer over alleen wat wil ik, maar nee, wat wil er.
Wat wil er, dat is
dan somewhere. Is het groter dan jouzelf. En zeker omdat wij beide denk ik wel heel erg die missie voelen. En dat we daarom onze onderneming aan het bouwen zijn. Dat is ook iets wat groter is dan jouzelf. Ik zie mijzelf ook als een kanaal wat hier iets mag brengen om andere mensen te helpen. En dan ga je het zien als iets wat groter is dan jezelf. En dan kan je daarin ook dienend zijn naar anderen... in plaats van iets doen omdat ik het wil... of omdat ik veel geld wil verdienen of wat dan ook.
Juist.
Dan dat geeft zoveel meer voldoening... dat je daarin dienend kan zijn. Dat is toch geweldig. Ik moet dan ook heel erg denken aan mijn dochter. Dat weet je, zij is echt een verrijking in mijn leven. Maar het allermooiste vind ik dat ik... er voor haar kan zijn en haar kan begeleiden op haar pad en haar ontdekkingstocht. Op de manier die bij haar past. En dan haar alles bieden wat zij daarin in nodig heeft. Die veiligheid en die liefde en dat alles er mag zijn. De good, the bad, de fouten, alles. En dat stukje, ik denk dat dat iets is wat we als mens heel graag willen. Dat kunnen geven.
Ja.
En... dat is ook zo mooi als je bedrijf dat steeds meer en meer kan worden. Dat je het doet om te geven en om jouw klanten dus verder te kunnen helpen... en daarin dienend te kunnen zijn.
Juist. En dit is mooi, hè? Wat wil er? Dat vind ik zo'n mooie vraag. Niet meer wat wil ik alleen, maar wat wil er? Wat wil er gebeuren? Wat wil er door mij heen komen, stromen? Wat is mijn kleine plekje hier? Hè? En wat is mijn rol hier? En wat wil er door mij heen komen in die rol om iets groters neer te zetten dan alleen ik? En ik denk de hele grote uitdaging die we hebben, en dat is ook heel menselijk, dat we toch vaak meteen in ons hoofd schieten met maar... Ja, maar ik dan? Ik moet toch geld verdienen? Ik moet toch dit? En dat we moeilijk kunnen vertrouwen op wat er door ons heen komt. Dat we denken, ja, maar ik moet toch mijn hypotheek betalen? Ik moet toch dit? En mijn kinderen moeten naar school en dit kost geld en dat kost geld. En dat we weer naar ons hoofd gaan, hè?
Precies, dat woord vertrouwen kwam ook zo bij mij door. En je kunt dat pas veranderen, want je kan dan wel zeggen van... ja, maar hoe weet ik nou of ik kan vertrouwen? Door een heel klein stapje te nemen om te veranderen en te doen... en te ervaren dat je kunt vertrouwen.
Juist.
Maar als je dat eerste stapje niet neemt... dan geef je jezelf ook niet die kans om dat te gaan doen. En als jij alleen maar ruis hebt in je leven... omdat je bijvoorbeeld heel erg druk bent... of alles doet zoals het van je wordt verwacht... of nou, noem maar op, dan is er te veel ruis op de lijn. Dan kan je ook niet luisteren naar die ingevingen die er willen binnenkomen. Dan is er ook helemaal geen ruimte voor. Klopt. Dus daarom is ook dat stukje stilte af en toe in je leven zo belangrijk. Dat er ruimte komt voor wat er wil. En dan een klein stapje nemen en ervaren dat je kunt vertrouwen. En daar kan meer uit ontstaan. Maar die eerste stap die is vaak... moeilijk voor mensen.
En ik vind het ook soms moeilijk om die stilte te nemen. Weet je, ik heb tijdig gehad periodes dat ik die echt bewust nam. Meermaals per dag, de laatste tijd ook wel weer. Maar ik heb ook periodes gehad dat ik het heel moeilijk vind. Maar ik merk nu weer, als ik de dag start met rust vanuit meditatie... of een ademmeditatie, of wanneer ik een stuk ga lopen in het bos... of even ga sporten, hoofd leeg maken... en het toch doe, ook al denk ik soms, ik heb geen tijd, want ik moet nog zoveel. Hè? Dat is dat hoofd. Als ik het toch doe en dat hoofd komt tot rust, dan komen de meest fantastische ideeën. Bij mij is het ook op vakantie altijd. Ik word helemaal gek op vakantie, omdat ik aan het strand lig of wat dan ook. En alles komt naar binnen. De meest fantastische ideeën komen gewoon naar boven, waar ik eerder nooit aan gedacht had, hè? Vanuit die rust en stilte. En daarnaast wat jij zo mooi zei, die eerste stap durven nemen. Ik zeg altijd, ja, zekerheid komt pas, een vertrouwen komt pas achteraf. Daar bedoelen we mee. Vaak zitten we in ons hoofd, maar ik wil eerst zeker weten dat het werkt. Ik wil eerst zeker weten, als ik dit ga doen, dat het ook gaat lukken. Maar dat kun je opbouwen door de eerste kleine stap te nemen. Als je iets binnenkomt, een intuïtie of wat dan ook, neem een stap en kijk dan wat er gebeurt. Je hoeft niet alles te doen, maar neem een kleine stap en zie hoe het voelt en hoe het gaat. En als dat goed gaat, neem weer een stap. En hoe meer stappen jij neemt, hoe meer je dat gevoel van vertrouwen en zekerheid gaat krijgen uiteindelijk. Hè? Maar ja, en dat is denk ik een mooie uitdaging voor veel mensen. Niet wachten totdat het hele plaatje helder is. Of dat alles op zijn plek valt. Dat je alles precies weet hoe het gaat. Nee, zet die eerste stap, ook al is die spannend of eng. Maar begin ergens en voel en zie, ervaar wat het doet. En dan komt die tweede stap vanzelf alweer in beeld, hè?
Zeker. En dat is heel van toepassing op het leven, maar ook op het bouwen van een onderneming.
Klopt. En dat is waar ik nu bij Maak Je Impact eigenlijk op het vertrouwen ben. Wat komt er door? Wat wil er ontstaan? En ik merk dat er iets veel groters wil ontstaan dan ik zelf voor ogen had. Ik had zelf altijd het gevoel, ik wil wel wat groter, ik wil wel internationaal dingen gaan doen. Maar als ik dan echt vertrouw op de intuïtie, wat er binnenkomt, dan moet het nog veel groter. En dat schrikt mij ook af. En dat kan ik ook niet uitleggen, maar het is puur een gevoel en ik weet ook niet hoe. En ik wil ook niet met een heel groot team werken. Weet je, ik wil niet heel hard werken elke dag. Ik wil mijn vrijheid hebben. Dat is heel belangrijk voor mij. En dan toch voel ik ergens van ja, groter. En dat is een stem in mij van er is impact te maken. Er zijn mensen om te helpen die dit moeten horen. Ja, hoe dan? Ik weet het niet. Maar ik laat het ontstaan. En als er wat binnenkomt, zoals nu, die channeling met Malike. Oké, let's try. Het is weer een stap. En we zien het wel weer. Daarna wat er gaat gebeuren, hè?
Precies, je hoeft alleen dat eerste stapje te zien en te doen.
Ja.
En zo kan je ook langzaam daar naartoe groeien. Want nu klinkt dat misschien nog heel spannend en heel eng. Dat hele grote, of zie je allemaal beren op de weg, zoals je net zegt.
Is het ook,
zegt, maar per stapje. En dat is dus ook zo mooi, want dan kun je ook gewoon genieten van het proces. In plaats van alleen maar dat wat daar ligt te wachten, najagen.
Ja, inderdaad. Wat ik nog heel leuk vind om even aan te kaarten. Je had het net over Romee, je dochter van 6, die is om de week bij ons is. En een verrijking van jouw leven, ook van dat van mij. Weet je, het is zo'n leuk kind. En wat ik dan zo mooi vind, dat zij dit ook al meekrijgt. Dus wij hebben het heel open over dit soort dingen, ook waar zij bij is. En ja, wij zitten soms s'avonds op de bank. En dan zitten we soms, begin ons lijf te trillen of zo. Of er komt er wat door. Ja, het is heel gek als ik erover praat, denk ik. Van ja, als mensen dit zouden zien, als er een camera op zou staan, dan zou je ons voor gek verklaren. Maar
ja.
Weet je, bij mij stroomt er dan van alles door mijn lijf heen. Mijn lijf gaat trillen. Ik kan het ook niet uitleggen. En ik begrijp het ook niet helemaal. Maar het is aan de ene kant een manier van ja, dat er iets wil binnenkomen of zo. Soms is het ook van het gevoel van loslaten, dat ik iets wil loslaten. Ja, maar Romee, die daar praten we ook natuurlijk gewoon hier over energie en dat soort dingetjes.
Ja.
En voor haar is het ook al heel normaal om hierover te praten, hè? Dat is zo leuk.
Nou ja, sterker nog, omdat wij erover praten, dat wij het ervaren, deelt zij wat zij ervaart.
Ja.
En of dat nou echt zo is of een fantasie, want ze is 6 jaar, dus ze heeft ook gewoon een hele rijke fantasie. Dat maakt niet uit.
Dat klopt.
Want dan mag ook die fantasie er zijn zonder dat het gek wordt gevonden.
Ja, natuurlijk.
Maar ik weet ook wel dat dingen ook soms niet fantasie zijn.
Klopt.
Want dat kan ik gewoon heel erg herkennen. Wanneer zij iets aan het vertellen is omdat ze het leuk vindt om een verhaal te vertellen en daarmee de aandacht te krijgen. Of wanneer ze echt serieus is van mama, ik wil dat je me hoort, want ik vind dit toch ook wel spannend of zo. Want op school is het niet normaal of wordt het niet besproken.
Precies, want dan zegt ze dat ze energie ziet, hè? En dan beschrijft ze dat, hoe dat eruit ziet.
Ja.
En zo grappig. En wat je zegt, op een gegeven moment, soms lijkt het, dan hoor je gewoon dat ze de waarheid spreekt. En soms hoor je dat ze gewoon dingen gaat bijverzinnen, bijvertellen, omdat ze het gewoon leuk vindt om gehoord te worden. En dan gaat ze in die fantasie. Maar hoe ze dan dingen soms wel omschrijft, denk je van, hoe kom je erbij? Dat is fantastisch.
Ja, dingen die zij niet kan weten, die ik dan ergens anders al wel een keer heb gelezen of eerder heb gezien. Dan denk ik van, ja, jij kan dat niet daar van dat kanaal weten.
Nee, of dat ze het over je overleden oma, hè, bijvoorbeeld, dat ze die gezien heeft. Dan denk je van, ja, het brein begrijpt het niet. En we denken ook van, ja, hoe dan? Is dit dan waar? Verzint ze het?
Ja, maar ja, ze vertelt inderdaad details over haar die ik niet aan haar heb verteld.
Nee, exact.
Dus dat is interessant.
Ja. En het mooie is, als wij er dan gewoon heel normaal over doen, hè, dan heeft ze ook het gevoel van, oké, dit is normaal en dit mag er ook zijn. En dat vind ik zo mooi. Hè, dat, ik denk dat bijna dat alle kinderen dit hebben, maar dat heel veel kinderen natuurlijk dit niet durven laten zien, of dat er gezegd wordt van, joh, doe normaal of zo. Waardoor ze eigenlijk die hele intuïtie, die hele connectie helemaal afsluiten als kind al. En dat is natuurlijk zo jammer.
Zeker, die verhalen hoor ik heel veel van mensen van onze leeftijd die dat vroeger hebben meegemaakt, maar dat toen helemaal hebben weggedrukt. Terwijl als ze nu terugkijken, denken ze, ik was eigenlijk toen al heel intuïtief en ik ervaarde al van alles. Alleen dat kon geen plek krijgen, of ik dacht misschien zelf dat ik gek was.
Ja.
Dus hebben ze dat helemaal weggestopt en is het er gewoon niet meer. Dus dat is heel interessant, dat er nu eigenlijk zoveel veranderingen gaan in de wereld. Gaande zijn in de wereld. Waardoor dit stuk meer ruimte krijgt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, omdat gewoon vooral voor de ontwikkeling van het kind, dat zij voelen dat ze er volledig mogen zijn.
Ja.
En dat ze niet hoeven weg te stoppen. Ja.
Supermooi.
Ja, dat is wel echt heel belangrijk, denk ik.
Ja, fantastisch.
En het grappige is het dat Romee laatst ook zei... Hey Bas, heb je een nieuwe podcast set? Wat leuk, mama. Dan gaan wij samen een podcast opnemen. Dan ga ik vertellen over wat ik allemaal zie.
Ja, zo leuk als dat kind dat zo zegt. En dat, en dat gaan jullie ook doen, hè, natuurlijk. We laten gewoon met Romee een podcast opnemen over wat zij allemaal...
Ja. Nou ja, we gaan zien hoe het gaat. Ze is 6 jaar oud natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar...
ik ben heel nieuwsgierig in ieder geval hoe ze dat... hoe ze dat zou uitleggen en hoe ze dat zou ervaart en hoe ze daarover kan vertellen.
Ja.
Ja, gaaf. Anyway. Ja, ik denk, weet je, als we samenvatten, wat ik denk het pad dat we allemaal bewandelen zijn, is een beetje die zoektocht van hoofd, balans tussen hoofd en hart en intuïtie en gewoon het verstand, denk ik. Als ik kijk naar mezelf, ik zie mensen om me heen die heel spiritueel zijn. En dan denk ik soms, ja, die zijn gewoon aan het wegvliegen. We leven hier op aarde met een reden. We kunnen nog altijd in het hiernamaals zijn of waar dan ook. Als we er niet meer zijn, we leven hier in de materiële wereld. En er zijn natuurlijk mensen die alleen maar heel bewust materieel bezig zijn. Die alles met intuïtie... dat hele kanaal met wat dan ook u dat noemt afgesloten hebben. En ik denk dat een heel erg zoektocht is... En de balans tussen die twee. Ik geloof heel erg in mijn analytische kwaliteiten van mijn hoofd. En dat mag er ook zijn. Maar ik denk dat het hoofd vooral bedoeld is om... Juist daarom, om dingen te analyseren. Maar niet om keuzes te maken of beslissingen te nemen. Ik denk dat we ons kunnen laten leiden door intuïtie en door gevoel. En door ons lijf of door hoe je het ook noemt. En dat het hoofd al een hele goede tool is om te analyseren en dingen in de praktijk te brengen. En als we die twee steeds dichter bij elkaar kunnen brengen, die balans kunnen vinden, denk ik dat er hele mooie dingen kunnen ontstaan. Maar dat een beetje ook de zoektocht is waar heel veel mensen in de wereld mee bezig zijn.
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Niks meer aan te vullen. Ik denk wel, als je dat zo zegt van het hoofd is niet de tool om keuzes te maken, dat heel veel mensen daar wel tegenin gaan.
Snap ik. Had ik waarschijnlijk 2 jaar geleden ook gedaan. En dit is een stukje, dit komt weer uit mijn laatste tijd, de kennis van zakelijk human design, van BG5. Ik weet niet wie het kent. Er staat ook een hele mooie podcast, aflevering met mij, samen met Linda Brandwijk in deze serie. Die raad ik zeker aan om eens daarover te luisteren. En in human design leer je ook dat we allemaal een eigen besluitvormingsproces hebben. Door naar verschillende delen in ons te luisteren. Maar dat het hoofd eigenlijk nooit... hetgene is dat het besluiten kan nemen. Het hoofd is zo'n klein deel. Het ego wil alle kanten op. Het is alleen maar aan het zoeken naar veiligheid en controle en noem maar allemaal op. Hè. Het is heel slecht in keuzes maken. Terwijl ons gevoel dat veel beter kan. Dus ik snap dat. Ik vind het zelf ook nog soms moeilijk. Want ik heb ook zo'n hoofd dat graag wil weten en begrijpen. Maar ik probeer wel heel bewust veel meer mijn keuzes beslissingen te nemen vanuit mijn emotie. En dan het hoofd te gebruiken als een tool om dingen in de praktijk te gaan brengen uiteindelijk.
Ja, absoluut. Daar sluit ik me helemaal bij aan. En ze zijn allebei heel hard nodig.
Precies.
En heel belangrijk.
Absoluut, mooi. Goed, ik denk dat we gaan afsluiten. Ik vond het een heel leuk gesprek geworden. Ik denk dat we weer een mooi kijkje hebben gegeven in waar wij mee bezig zijn, onze kijk op dingen en hoe het hier in huis gaat. En misschien over een tijdje gaan we weer een keer zitten.
Zeker, er zijn nog heel veel onderwerpen die naar boven komen bij mij die ik nog wel wilde bespreken, maar dan doen we dat nog wel een andere keer.
Doe die de volgende keer, oké. Okay.
Nou, dankjewel dat ik hier... dit gesprek met jou mocht hebben.
Graag gedaan. Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets. En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl.